Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 74, de versen 12 en 21. Gemeente, luisteren wij nu naar de lezing van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zingen van Psalm 37 en daarvan het 19e vers: let toch en zie op vromen en oprechte, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner krachten. 37 vers 19. Na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament en wel in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het derde hoofdstuk, 2 Timotheus 3, vanaf het tiende vers tot 2 Timotheus 4, vers 8. 2 Timotheus 3, vanaf vers 10. Tot en met 2 Timotheus 4, vers 8. 2 Timotheus 3, te beginnen bij vers 10, maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij overkomen is in Antiochie en Iconium en in Lystra, hoedanige vervolging ik geleden heb. En de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen, bedriegers, zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens God volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want daar zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaren naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een eeuwige list, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaan. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden gemeente voor dit morgenuur vindt u in dit laatste hoofdstuk 2 Timotheus 4, de versen 6 tot en met 8. 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover. Gemeente, bidden wij nu de Heer om zijn onmisbare zegen. Almachtig, eeuwig en volzalig Heer, wat een groot voorrecht is het dat wij elkaar weer in goede gezondheid mogen ontmoeten, nadat wij elkaar enkele weken niet hebben gezien of gehoord. U hebt ons allen willen sparen en dragen tot op dit ogenblik toe, ook willen verdragen, ondanks onze zonden en overtredingen. Heere, wat een goedheid en genade openbaart u tot op de dag van vandaag jegens ons en onze kinderen. Het werk der prediking mocht zijn voortgang hebben. Getrouwe wachters op Sions muren mochten het woord van de levende God verkondigen. En u weet wat dat heeft uitgewerkt. En ook vanmorgen bent u het, die ons samenbrengt rondom de verkondiging van uw woord. En u hebt ons allen iets te zeggen vanmorgen. Immers uw woord zal nooit ledig tot u wederkeren, het zal doen hetgeen u behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En dan smeken wij van u, lieve Heere, zoudt u vanmorgen zelf door de kracht van dat woord en de bediening van de Heilige Geest wonderen willen werken onder ons en onze kinderen voor het eerst of opnieuw. Opdat dat woord zijn kracht zal mogen doen tot onze zaligheid. Opdat er ook in ons hart die levende verwachting mag leven die er bij Paulus leefde. O, dat heerlijke verlangen te kennen, om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het best. Welk een uitnemende heerlijkheid hebt gij bereid voor al degenen die u hebben leren lief krijgen, en dat door genade, die geveld werden door de kracht van dat heerlijke woord dat ook vanmorgen weer verkondigd mag worden. En wil dan, Heere, uw dienstkracht gedenken, hem alles geven wat hij nodig heeft. Dat we niet op mensen zouden zien, maar dat onze ogen geslagen zouden mogen zijn op die overste leidsman en volleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus. Dat wij uit hem bediend zouden mogen worden. En dat de woorden die gesproken staan te worden in zouden mogen gaan in onze harten. En daar dat heerlijke werk van wedergeboorte, van bekering, van rechtvaardiging en van heiliging zou mogen verrichten tot eer van uw naam. En tot onze eeuwige zaligheid. Gedenk allen die niet met ons konden samenkomen, de zieken, de gebrekkigen, de ouden vandaag, zij die om andere wettige redenen verhinderd waren. Wilt u ze uw zegen schenken, waar ze zich ook bevinden, in welke omstandigheden zij ook mogen verkeren. Past ons om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen, dat het echtpaar van de graaf te Bruin deze week mochten gedenken hoe ze 30 jaar geleden aan elkaar verbond. Heere, zij mogen met hun dankbaarheid voor uw aangezicht komen vanmorgen in uw bedehuis. En dat het mag leven in hun hart. Wat is het dat gij omgezien hebt naar ons en naar ons huis? Dat gij zoveel bemoeienissen met ons wilde onderhouden. En dat ook deze zegening, die toch niet anders gezien kan worden als uw ongebonden trouw en goedheid, tot bekering mogen leiden, steeds maar weer, steeds maar dichter bij u zou mogen brengen, om te schuilen onder de schaduw uwer vleugelen, waar de rust wordt geschonken, waar het vette van uw huis wordt gesmaakt en waar het hart in liefde dronken wordt gemaakt. Heere, wij bidden u voor uw kerk, hier in ons vaderland en ver buiten onze landsgrenzen. Wil het werk van zending en evangelisatie met uw onmisbare zegen bekronen. Dank dat we deze week met de GZB samen mochten zijn in Driebergen. Dat uw woord ook daar mocht klinken. En geef dat de zendingsarbeiders, aangegord door kracht uit de hoog, tot eeuwige zegen gesteld mogen worden voor velen in deze wereld. Dank ook dat we deze week folders mochten verspreiden in Maastricht, om onze Rooms-Katholieke medemens te wijzen op die enige middelaar Gods en der mens, de Heere Jezus Christus, om nu het heil niet te verwachten van Maria, maar van de Heere Jezus alleen. Geef dat ook die arbeid gezegend zal mogen worden, dat ook daar mensen zouden mogen komen tot dat ware, zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus. En dan mogen wij toch, Heer, in het bijzonder ook de evangelist van huizen opdragen, die u zo wonderlijk wilde redden, Heer, wilde trekken vanuit de machten van het Roomse Rijk tot uw wonderbaar licht. Schenk hem alles wat hij nodig heeft om in getrouwheid de woorden Gods te verkondigen op de plaatsen waar u hem hebt gesteld. Onze gedachten zijn ook bij het Joegoslavische volk. O Heer, welk een leed, welk een angst, welk een pijn wordt er geleden. Welk een moorddadig optreden van vele kanten, mensenlevens die worden weggemaaid. Heer, wil ook in al die volken die daar leven en zo verdeeld zijn tegen elkaar, die hartelijke bekering geven. Als er toch maar één druppel van uw goddelijke liefde in hun harten zou mogen vallen, zouden de wapens ogenblikkelijk worden neergelegd. Denk aan hen die in de concentratiekampen verblijven, die gemarteld worden, die geëxecuteerd worden. O God, wie had het voor mogelijk gehouden dat deze dingen weer zouden geschieden? En het is zo dicht bij de deur, nog maar 1000 kilometer van ons vandaan, de ontzaggelijke leed en angsten geleden wordt. Heere, schenkt u om uw grote naamswil nog een wederkeer en geef de groten der aarde verstand met goddelijk licht bestraald, opdat ze de juiste beslissingen zouden nemen, dat er een einde aan dit brute en zinloze geweld zou mogen komen. En dat ook wij als gemeente biddend om de wereldleiders en om dit leidende volk zouden mogen heen staan en u smeken, wil het tij nog doen keren. O God, gij die toch deze wereld regeert, u die het gezegd hebt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij smeken u dit als uit loutere genade, in de belijdenis van onze zonden, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gave af te zonderen voor de dienst des Heren. De eerste collect is bestemd voor het jeugdwelzijn. Collecte die bestemd is voor jongeren die dreigen tussen de wal en het schip te raken, zoals dat verwoord werd in de kerkbode, maar ook bestemd is voor het jeugdwerk in de wijken. Tweede collecte is bestemd voor de wijkkerken. De gaven die u geeft zijn bestemd voor het kerkgebouw waarin wij mogen samenkomen. Aan de uitgang zal er een collecte worden gehouden, de zogenaamde openschaalcollecte, die bestemd is voor onze kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 118... de versen 3, 6 en 10. Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden. Het zesde vers hadden mij omringd als bijen. En ook het tiende vers. Dit is de poort des Heren. 3, 6 en 10 van Psalm 118.
Gemeente, wij schrijven boven onze tekstwoorden vanmorgen: Paulus voorziet zijn levenseind. Drie gedachten. Letten wij in de eerste plaats op het heden, in de tweede plaats op het verleden en in de derde plaats op de toekomst. Nogmaals, Paulus voorziet zijn levenseinde. Letten we in de eerste plaats op het heden. Dat vindt u in vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaan. Letten wij op het verleden. Dat staat in vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. In de derde plaats letten wij op de toekomst. Het achtste vers. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Letten we nu op het heden. Gemeente, de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn vriend en medebroeder Timotheus wordt wel het geestelijk testament van de apostel Paulus genoemd. Paulus, en dat moeten wij ons goed realiseren, schrijft deze brief aan Timotheus wanneer hij weet dat zijn levenseinde zeer nabij is. Terwijl hij de pen ter hand neemt, verkeert hij in de gevangenis in Rome. En het doodsvonnis is al over hem uitgesproken. De rechters van de vrede, keizer Nero, hebben hem veroordeeld tot de dood door onthoofding. Nog even, en de scherprechter zal het vonnis aan Paulus voltrekken en zijn leven zal worden beëindigd. Dat zijn de omstandigheden waaronder de apostel Paulus deze brief schrijft. Hij neemt dus heel bewust afscheid van zijn vriend en broeder. En wat merken wij nu in deze brief? Dat er bij Paulus, terwijl hij weet dat het doodsvonnis binnen niet al te lange tijd aan hem voltrokken zal worden, dat er bij Paulus geen spoortje van angst of wanhoop is te ontdekken. Paulus mag zijn levenseinde tegemoet zien in het geloof. En wat zien wij nu? Dat het geloof de vrees voor de dood overwint. En nu gaat Paulus aan zijn broeder Timotheus een geloofsbelijdenis schrijven. Een heerlijk getuigenis van de hoop die in hem is. En met het oog op de martelaarsdood die aanstaande is voor de apostel Paulus schrijft hij hier: want ik word nu tot een drankoffer geofferd, Timotheus. Het offer van mijn leven staat nu gebracht te worden. Paulus ziet kennelijk zijn veroordeling en zijn terechtstelling die aanstaande is in één lijn. Daarom zegt hij hier: ik word nu geofferd. Dat proces is al aan de gang. O ja. Wanneer we het leven van de apostel Paulus bezien, weten wij dat zijn leven in de dienst des Heren één groot dankoffer is geweest. Een golde, welbehagelijke offerande. Maar nu mag hij zijn sterven ook zien als een offer, als een drankoffer, zo zegt hij, voor de Heer. En zoals de wijn nu wordt uitgestort voor de voet van het altaar als het spijsoffer werd gebracht, zo nu zal dat bloed van Paulus als een levend drankoffer worden uitgestort voor het aangezicht van zijn God en van zijn Heer. Dat bloed van Paulus' gemeente zal de aarde doortrekken. Maar het is Paulus tot een eer dat hij zo voor zijn koning, voor zijn Heere mag sterven. Daarom is er bij Paulus geen spoortje van vrees of angst te ontdekken. Nee, Paulus ziet zijn dood die aanstaande is als een afreizen. En dat blijkt heel duidelijk uit het vervolg van onze tekst als hij hier schrijft aan Timotheus: en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En nu moeten wij dat woord niet verkeerd verstaan. Als wij het woord ontbinden horen, dan komt bij ons al heel snel de gedachte op aan het verteren van het menselijk lichaam in het graf. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Dat woord ontbinding dat hier gebruikt wordt, duidt er in de Griekse grondtaal op dat Paulus hier spreekt over het losmaken. Zijn lichaam zal worden losgemaakt. En het woord losmaken dat hier door Paulus gebruikt wordt, ontleent hij aan de scheepvaart. Hij ziet dus het sterven als het losmaken van zijn levensschip. En we zien dat beeld nu als het ware voor ons. Het levensschip van Paulus ligt gereed voor vertrek. Het tijdstip voor de reis naar de grote eeuwigheid is aangebroken. En de touwen worden losgemaakt. De ankers worden gelicht. En de zeilen worden in gereedheid gebracht. En weldra zullen de winden van de dood gaan waaien om het levensschip van Paulus te doen aanlanden aan de eeuwige gewesten van de heerlijkheid. Het wordt een afreizen om Christus wil naar de stranden van de eeuwige rust. Toch is het nog niet zo ver gemeend. De tijd van zijn losmaking, van zijn ontbinding is aanstaande, zegt hij hier in deze tekst voor. Dat wil zeggen, het staat voor de deur. Paulus wacht nog op het verlossende woord van vertrek. Paulus weet immers niet het precieze tijdstip van zijn executie. Hij weet niet wanneer dat doodvonnis aan hem voltrokken zal worden. Maar één ding weet Paulus wel. Mijn tijden zijn in uw hand. Heere, ik zal de door u toegemeten tijd met geen seconde overschrijden, nog even. En ik zal eeuwig thuis gehaald worden. Vandaar dat woord de tijd bij de ontbinding is aanstaande. En nu schrijft Paulus deze woorden in deze brief om daarmee zijn broeder en medestrijder Timotheus te sterken in die zware taak die hem wacht. U hebt mij derde hoofdstuk ook horen lezen, althans een gedeelte daarvan. En daarin laat Paulus heel nadrukkelijk merken aan Timotheus dat hem geen gemakkelijke tijd wacht. Allen, zegt hij in het 12e vers, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt. En nu gaat Paulus in dat volgende hoofdstuk aan Timotheus laten zien: jongen, zie nou toch eens op die heerlijke uitkomst die er wacht voor al degenen
die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Daar mag die levende hoop zijn, dat levende verwachten, dat uitzien. Oh, het is zo mooi verwoord in een van de gezangen. Die hoop doet al ons leed verzachten. Terwijl de trossen van het levensschip worden losgemaakt, komt reisgenoten. Hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Dat is het heen. Letten wij nu op het verleden, als daar staat in dat zevende vers: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. U merkt wel dat Paulus, nu hij dus zijn levenseinde voorziet, nog eens terugziet op zijn leven. Wat is dat een veel bewogen leven geweest van de apostel. Merkwaardig is dat hij hier niet meer spreekt over zijn eertijd. Als hij hier spreekt over ik heb de goede strijd gestreden, dan zet hij als het ware in op het moment dat de Heer hem versterkt is geworden naar Damascus. En dat hij mocht gaan strijden als een goed krijgskracht in het leger van de Heer Jezus Christus. Hij spreekt hier uitsluitend en alleen over de tijd na zijn bekering. En als hij dan terugziet, dan mag hij hier schrijven aan Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd en ik heb het geloof behouden. U merkt wel dat hier het beeld verspringt. Heeft Paulus ons eerst bepaald bij de scheepvaart, in dat beeld over het losmaken van de levenstros, van het levensschip. Nu gaat Paulus ons in gedachten verplaatsen naar het sportstadion. En dat is toch wel heel actueel vandaag. Mede daardoor is de tekstkeuze ook bepaald geworden. Ach, u weet het, wij worden al wekenlang geconfronteerd met de Olympische Spelen. En dat gaat ook aan ons niet voorbij. Aan alle kanten worden wij daarop gericht. Zo ook Paulus, die wist heel goed wat er te koop was in de wereld. En u gaat hij zelfs dat beeld uit het sportstadion gebruiken om hier zijn broeder Timotheus onderwijs te geven. Niet om hem op de hoogte te brengen van allerlei sportieve activiteiten, oh nee. We merken zo duidelijk dat Paulus dit beeld wil gebruiken, omdat Timotheus met hem die goede strijd des geloofs zal strijden. En wat blijkt ons hier uit, dat het leven van een gelovige kennelijk een strijd is. En het woord strijd dat hier gebruikt wordt door de apostel Paulus ziet op een worstelwedstrijd. Het leven van een christen is kennelijk vol inspanning. Het leven van een christen is kennelijk vol moeite. Het is niet voor niets dat de kerk, de Heer Jezus Christus, op deze aarde een strijdende kerk genaamd wordt. En wij weten vanuit de vroege kerkgeschiedenis dat van vroeger jaren uit al gezegd werd dat die mensen vanuit het heidendom bekeerd werden en tot het geloof kwamen in de Heer Jezus Christus, er gezegd werd: welkom in de strijd. En dan mogen wij toch vanmorgen elkaar de vraag stellen, gemeend. Mogen wij nu ook tot die strijdende kerk hier op aarde behoren? Zijn ook wij ingelijfd in de keurtroepen van koning Jezus?
En daar komen wij niet in door godsdienstigheid. Daar komen wij niet in door onze goede werken. Maar wij worden uitsluitend en alleen een onderdaan van deze gezegende koning. Door dat wondere werk van de wedergeboorte. De Heere, dat woord dat verkondigd mag worden en dat gelezen mag worden door zijn genade. Door de bediening van de Heilige Geest een plaats geeft in ons hart. Zoals hij dat ook eenmaal heeft gedaan in het hart van de apostel Paulus. En dan gaat het er niet om dat we op dezelfde wijze tot dat geloof komen als Paulus. De weg van Paulus is wel zeer buitengewoon geweest. Maar de grote vraag is of wij tot die strijdende kerk mogen behoren. En dat is een strijd. Gemeen op leven en dood. Met veel moeite, met veel inspanning. U kent wel die drie hoofdvijanden van al degenen die de Heere mogen dienen en vrezen. De strijd tegen de wereld. De strijd tegen de duivel. En de strijd tegen dat eigen boze vlees. De wereld, ja, gemaakt. Juist de Joden, en dat zien we zo heel nadrukkelijk. In de handelingen der apostelen hebben het leven van Paulus zuur gemaakt. Wat heeft hij een haat ondervonden van zijn volksgenoot? Ze hebben hem gehaat. Met een dodelijke haat. Ach, de strijd gaat de kerk niet voorbij. De strijd vindt plaats in de kerk. Wij waren vrijdag in Limburg, in Maastricht. U hebt misschien gelezen in de krant, misschien gehoord op de radio. En daar hebben we folders mogen verspreiden tegen de Maria-verering. En dat hebben we ook daar gemerkt, wat een vijandschap er leeft. En dat zijn toch ook mensen die tot een christelijke kerk behoren. Er was een man die de folder kennelijk gelezen had en die in een trappenhuis van de betreffende flat die ik zojuist gefolderd had, zei: hebt u die mooie folder verspreid? Ik zeg, vond u hem dan zo mooi? Hij zegt, man, je moest je schaam om met zulke folders naar Limburg te komen. Hoe durf je, zegt hij, om je te keren tegen de ster van de zee, en dat is Maria. Dan zie je hoe diep geworteld dat bijgeloof zit, maar ook hoe diep geworteld de vijandschap zit, om je uitsluitend en alleen door genade zalig te worden, door het geloof, en dat niet uit ons, maar als een gave van de Heere. Maar we hoeven niet naar de Romeinse kerk te gaan, gemeente van Dordrecht, om die vijandschappen, die tegenkanten te ontdekken. Oh, dan weet u ook hoe dat binnen onze eigen kerk gevonden wordt. U hebt het kunnen lezen van de week in de landelijke pers, hoe de klassis van de hervormde en de gereformeerde en de Lutherse kerk zich publiekelijk gekeerd hebben tegen die folderactie, tegen de Maria-verering. En wat is dat een ontzaglijke zaak. Reformatorische kerken die de Maria-verering als zodanig niet willen bestrijden. Ach, maar laten we binnen onze eigen gemeente blijven. U weet toch ook wat een verdeeldheid er onder ons gevonden was. Is het niet verschrikkelijk, gemeente, dat er velen van onze hervormde kerkleden elkaar domweg niet meer verstaan. We spreken een heel andere taal. En nochtans leden van hetzelfde huis, wel nu. U weet waar Paulus uitkwam. Hij kwam uit het Jodendom. Hij was een voluit Jood, maar hij werd ook niet verstaan toen dat licht van Gods genade in de Heer Jezus Christus hem geopenbaard is geworden. Dus in die zin overkomen ons geen vreemde dingen als wij bestreden worden waar wij leren. En de Heer geven dat we door genade ook mogen weten, gemeente, dat het niet alleen een zaak is van het hoofd, maar dat het een zaak is van het hart. Dat het sluit door genade zalig worden. Maar ook de strijd tegen de heiden, dat is hem ook niet bespaard gebleven. Hij spreekt daarover in de tweede Korinthebrief. Daar zegt hij dat hij in gevaren van moordenaars geweest is. Niet alleen in gevaren van mijn eigen geslacht, zegt hij daar, maar ook in gevaren van de heidenen. En ook in deze brief spreekt hij over dat lijden. In vers 11 van het derde hoofdstuk zegt hij: mijn vervolging, mijn lijden, zoals mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolging ik geleden heb. En de Heer heeft mij uit alle verlost. De strijd tegen de wereld, godsdienst en goddeloos, maar ook de strijd tegen de duivel. En waar heeft Paulus dat ook aan de lijf ondervonden? Hij heeft dat beschreven in de Efezebrief. Daar zegt hij: wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten in de lucht. Hoeveel pijlen heeft Satan niet op Paulus afgevuurd in de loop van zijn leven. Maar daar horen wij hoe hij de strijd mocht aanbinden tegen die boze macht, tegen de listige omleidingen van de duivel, zoals hij dat zelf noemt. Want hoe mocht Paulus dan staande blijven in die strijd tegen die grote machthebber der wereld, de duivel, aangedaan hebbende, zegt hij dan, een borstwapen van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie. Bovenal aangedaan hebbende het schild van het geloof. Dragende de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Wel nu. Zo mocht Paulus dus de arena, de worstelplaats, het strijdtoneel betreden. Hij mocht die strijd aanbinden, niet in eigen kracht, oh nee, maar in de kracht van de Allerhoogste God. En dan niet in het minste is daar ook nog de strijd tegen eigen vlees en bloed. En dat is nu een vijand, gemeente, die leren we alleen kennen als we genade mogen kennen. We kunnen als godsdienstig mens, zonder dat we de godsvrezen mogen kennen, strijd hebben van kerkmens. We kunnen strijd hebben van de wereld. Maar de strijd tegen ons eigen boze vlees kennen we alleen daar. Waar wij door genade een twee mens zijn geworden. Daar waar die oude mens is die zich niet aan de wet Gods onderwerpt. Dat vlees dat dat niet kan. Omdat het niet wil. En die nieuwe mens waarvan Johannes zegt dat hij niet zondigen kan. Oh, dat is een strijd die we tot onze dood snikken. Hebben te strijden. En wat is het grote goed, gemeente, dat we dat niet in eigen kracht doen, want dan zouden wij voorbaat de strijd verliezen. Maar het niet ervaren, het is Israëls God die kracht te geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En dat is nu een strijd die Paulus tot aan zijn laatste snik heeft moeten strijden. Toen pas werd hij afgelost. Kennen we die strijd, gemeente? Dan mag u zelf uw leven naastleggen vanmorgen. Mag je nu ook zeggen, in die strijd staan, in de kracht van Christus, die ons krachten geeft. Is het niet opmerkelijk dat juist die Paulus, die hoogbegenadigde mens, die strijd die hij ontwaakt tussen vlees en geest, zo uitgebreid beschrijft in zijn Romeinenbrief. Daar zegt hij toch: ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is nou ontdekking, gemeente. En naarmate we nu meer genade mogen ontvangen in ons leven, naarmate dat ook meer en meer geleerd wordt in het leven. En dan moet u zeggen, als ik nou het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan verlangt hij, wanneer hij dat ontwaart, die geweldige strijd in zijn binnenste aangaande deze dingen. Ach, dan zegt hij: wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en der dood? En dat in één adem ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Ja, daar ligt nu in hem die volkomen verlossing. Gemeente, ik hoop dat we dat nu ook mogen leren. Dat wij juist in die strijd tegen dat eigen vlees, deze Christus, mogen benodigen. En dat het waar mag worden voor u en mijn hart, iedere keer maar weer: ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Om het u ook in die weg helemaal van hem te verwachten, dat is zo nodig. Heb je die strijd je wel eens op leren geven en het echt aan de Heer overgegeven? Zeg: Heer, ik kan niet meer. Ik ben moe van de zonde geworden. Wilt u het maar voor me overnemen? En leid mij nu in dat rechte spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil u, Heer, mij voor struikelen bevrijden? En ga mij toch met uw heilig voor. Oh, wat kan het ook in die zin moeilijk zijn. Je zo merkt dat je in die strijd onder ligt. Dat die zonde zwaar als een reus op je ligt. Laten we dan maar even bij dat worsteldrama blijven staan. Dat je er zelf als zo'n nietige zondaar onder ligt. En die reus van de zonde. Die als het ware moordend beukt. En je eraan ten onder dreigt te gaan. Zouden we dan niet schreeuwen om de hulp van deze Jezus, die het toch gezegd heeft: heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar niet alleen dat. Hij heeft ook de zonde overwonnen. Hij heeft de zonde teniet gedaan. En hij heeft de dood overwonnen. O, dan zijn we aangewezen op die grote held, bij wie God hulp besteld heeft gemeend. En dat is Christus, die op de kruisheuvel Golgotha de goede strijd gestreden heeft, en het geloof behouden heeft. En vanuit die volkomen offeranden gaat hij nu zijn kerk bedienen. En vanuit hem mogen we die goede strijd strijden. En vanuit hem mogen we dat geloof behouden.
opdat zij door hem gekroond zouden worden met heerlijkheid en eer voor eeuwig en voor altijd. Daarom heeft Jezus ook gezegd, het is volbracht. En daarom in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Prachtig verwoord in Psalm 3 meen ik. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dus ten diepste is die strijd, die Paulus strijd, de strijd van de Heere zelf. En daarom mag Paulus hier zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. U moet dat goed lezen, er staat niet, ik heb de strijd goed gestreden. Nee, de nadruk valt niet op het strijden van Paulus, want dan was hij er aan ten onder gegaan. Nee, de nadruk valt op die goede strijd. Waarom is die strijd goed, gemeente? Wel hierom. Omdat de overwinning bij voorbaat vaststaat, is dat geen heerlijke troost van morgen. Kom, strijders onder ons. U die zo menigmaal ten onder dreigt te gaan, de strijd is goed, omdat de overwinning zeker is. Daarom, de uitkomst zal niet falen. En dat kan hem maar alleen in het geloof kracht geven. Heerlijkheid. Ziende op wie? Jezelf? Kan nooit. Op die overste leidsman. En volender van het geloof. De Heer Jezus Christus. Dan kan het. Voor de grootste der zondaren. En dat is op het wonder van de evangelie gemeente van Dordrecht. Kom! Ja, van nature begeer die strijd niet, maar ach, de Heer neemt ze zelf op in dat leger. En zijn banier, zijn woord, geeft me de garantie van de overwinning. Daar staat het hele woord vol van. En de uitkomst is zeker, is wist en waarachtig. Waarachtig, omdat die strijd gestreden is, gemeen. Die overwinning is behaald. Die kop van Satan is vermorzeld. En de macht van de dood is er niet gedaan. En de zonde is betaald. En de wet is vervuld. Eskine zegt, God kan niks meer op mij tegen hebben. Oh, wat is dat een wondere bevrijding als we dat mogen zien. God kan niets meer op mij tegen hebben, omdat hij mij in Christus aanziet. En daar ligt het nu. Het geheim van zalig worden. En nu gaat Paulus weer andere beelden opnoemen. Hij verlaat het beeld van het schip. Hij verlaat het beeld van het drankoffer. Hij verlaat het beeld van de worstelwedstrijd. En nu gaat hij naar de loopbaan. Hij blijft dus in de sportieve sfeer. Hij vergelijkt het leven van een christen met een loopbaan. Wel, hij heeft in die loopbaan gelopen. En hij heeft de prijs die hem wacht steeds voor ogen gesteld. En Paulus heeft in dat lopen voor de naam en voor de zaak van de Heere alles gegeven wat hij had. Zoals ook de atleten op de Olympische Spelen alles geven wat ze hebben. Die lopen zich compleet leeg. Waarom? Om de overwinning te behalen. Waarom? Om eigen eer. Om eigen roem. Om bejubeld te worden op dat platformpje. Om een schitterende goud of zilver of bronzen medaille te behalen. Omdat heel de wereld over je zal spreken. Daarom lopen ze zo hard. Daarom zijn ze 4 jaar bezig. Aan trainen. Omdat ik de man zal zijn. Omdat ik de vrouw zal zijn. Dat is mens eigen. Maar Paulus heeft zo hard gelopen. Niet voor zichzelf, gemeente. Die heeft nou alles gegeven. Om Christus. om Christus, om de verheerlijking van zijn naam. En dat is nou genade. Dat niet meer om mezelf gaat, maar dat nou om Christus gaat. Dat het ook in mijn hart zal leven. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, hier zien we nu. Paulus heeft zijn loop beëindigd. En hij heeft gezegevierd. Daar staat hij nou. Hij staat hijgend uit te blazen, als het ware. En dan verkeert hij als het ware hier, op het moment dat de overwinning al behaald is, maar dat de prijs nog uitgereikt moet worden. Dat moment verkeert hij hier. Hij wacht op de prijs uitreiking. Dodelijk vermoeid is hij van die strijd, maar die hunkerend uitziet. Zielsgelukkig, want de overwinning is behaald. Alleen de prijs uitreiking. Nou, en nu klinkt het zo eenvoudig. Ik heb het geloof behouden. En dat is nou het geloof gemeend in de Heer Jezus Christus. Als Paulus over het geloof spreekt, dan spreekt hij altijd over het geloof in Christus. Nou, dat heeft hij nou mogen behouden. Ondanks alle strijd, ondanks alle moeite, ondanks alle tegenslag in zijn leven. En dat geloof is voor Paulus niet anders geweest dan het uit genade zalig worden. Door het geloof zegt hij dat niet uit u, het is Gods gave. O, dat geloof is voor Paulus niet anders geweest dan een rusten, dan een leunen, dan een steunen op het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt hij niet. Hij zegt niet alleen, ik heb die goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. Nee, Paulus zegt hier nog wat bij. Ik ben er zeker van dat ik de prijs zou ontvangen, want wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. En dan gaat hij over de toekomst spreken. Voort, zegt hij dan, en dat is onze derde gedachte, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Het niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad, de kroon der rechtvaardigheid, daar spreekt hij over de prijs die hij ontvangen zal. Zoals die overwinnaars tegenwoordig krijgen een gouden medaille bij de Olympische Spelen, maar vroeger kregen ze een lauwerkrans om. En daar spreekt Paulus dan natuurlijk over. Hij is ook een man van zijn tijd. Wel, zegt hij, zo zal ik ook die lauwerkrans ontvangen, die overwinningskrans. Dat is die onverwelkelijke kroon waarover Paulus op een andere plaats spreekt. Kijk, die lauwerkransen die vroeger werden uitgereikt, waren van plantaardig materiaal behaald. Die waren natuurlijk prachtig als ze werden opgezet, maar enkele dagen daarna was er niets meer van over. Dan was die kroon verwelkt. Lauwerkransen verwelken. Bruidskransen verwelken, de bruid kan nog zo'n mooi bosje bloemen of zo'n kransje bloemen om haar hoofd hebben op het trouwdag, maar enkele dagen later is ook dat mooie kransje van bloemen verwelkt. Ook de rouwkransen verwelken, je ziet wel eens hoe kisten bedolven zijn onder kransen van bloemen. Maar je moet dus enkele dagen later op het kerkhof gaan kijken. Er is niets meer van over. Al die kransen verwelken, maar deze krans, dat is die onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid. Paulus noemt dat hier de kroon der rechtvaardigheid. Dat is de kroon waarin Paulus een rechtvaardige vergelding krijgt. Een beloning voor die goede strijd van het geloof. En er is dat nooit geen loon naar verdiensten. Nee, wanneer de Bijbel over loon spreekt, is dat het loon van de genade. De kroon der rechtvaardigheid is weggelegd voor allen die door genade gerechtvaardigd werden door God, door het geloof in de Heere Jezus Christus. En we zullen het straks ook zingen na afloop van de preek. Dan wordt het waar en dat is heel bijbels. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En dan kunnen we die psalm eigenlijk niet zingen zonder dat onze ogen gericht zijn op die doornenkroon die gedrukt werd op het hoofd van die dierbare borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Dat Gods kind een eerkroon zal krijgen om die tot in alle eeuwigheid te dragen, is nu vruchtgeval van de doornenkroon die Christus droeg in het huis van Pilatus en aan het kruis houdt op Golgotha. Hij de doornenkroon. Al degenen die hem leren lief krijgen met die eerkroon te kroon. Ja, die kroon der rechtvaardigheid, dat is het eeuwige leven. Jacobus noemt het de kroon van het leven. Dat is niet die heerlijke erfenis die bewaard wordt. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. En u zegt hij hier, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal. En daarmee bedoelt hij de Heer Jezus Christus. Hij gebruikt hier in het Grieks het woord kurios. De rechtvaardige rechter. Oh, wat een geweldige tegenstelling, gemeente, die onrechtvaardige rechters van de wereld hebben hem hier te dood veroordeeld. Maar ze zijn middelen in de handen van deze rechtvaardige rechter, de Heer Jezus Christus, om het kind van Jezus, Paulus, thuis te halen. De onrechtvaardige rechters geven hem het zwaard en geven hem de dood. Maar Jezus geeft hem de kroon der rechtvaardigheid, geeft hem het eeuwige leven. En nu gaat hij over dood en graf heen blikken. Nou krijgt Paulus vergezicht, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Welke dag is dat? Dat is de dag van de wederkomst. Dat is de dag van de volkomen verlossing. Paulus blijft niet alleen staan bij het sterven, bij het ingaan in de vreugde des Heren. Maar hij mag nu heen zien naar die grote dag die aanstaande is. De dag waarop ziel en lichaam mogen delen in die eeuwige zaligheid. Dan pas zullen alle lijden en strijden het eind komen, gemeente. Want Paulus weet ook, hij zal wel ingaan in eerlijkheid. Maar Timotheus blijft achter in de strijd. En al degenen die de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen, die zullen de strijd achterblijven. Maar nu krijgt Paulus dat vergezicht op die heerlijke dag, waarop een rechtvaardige vergelding zal geschieden. Oh, wat zal dat toch een dag zijn, gemeente. We hebben vanuit ons hart mogen bidden voor het volk van Joegoslavië. Dan zeg je, ja, er dreigt weer een holocaust van mensen die nog geen jaar geleden één volk vormden. Hoe is het toch mogelijk, hè? We zouden zeggen, we hebben geleerd van de Tweede Wereldoorlog. Nu dreigen diezelfde verschrikkingen weer terug te keren. En we zijn er getuigen van en we staan machteloos. Of begrijp u ook zo de grote moeite waarin een man als Bush en Kool en, nou ja, noem maar op, al die machthebbers der wereld nu verkeren. O gemeente, zullen we voor ze bidden. Zullen we dat volk van Joegoslavië bidden. Dat maakt ook deel uit van onze strijd. Om te strijden voor het behoud van deze mens. Dat ze ook licht en inzicht mogen hebben vanuit het hemels heiligdom om juiste beslissingen te nemen. Het is zo eenvoudig waarvoor ze staan als ze zeggen we gaan militair ingrijpen. Dan moeten de jongens uit Amerika, uit Nederland, uit Duitsland, uit Frankrijk daar die strijd gaan strijden. Zullen er onherroepelijk ook jongens vallen die er in feite niks mee te maken hebben zoals het ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ook deze dingen moeten een plaats hebben in het leven van ons christenen. Maar nu mag Paulus zien dat daar een keer een einde aan komt, gemeente. Die oorlogen zullen een keer ophouden. Die verdrukkingen zullen een keer ophouden. Dat lijden zal een keer ophouden. Voor al degenen, zegt Paulus, die dan die verscheiding van de Heere Jezus Christus lief gehad hebben. Want nou gaat hij hier laten zien dat dat nou niet alleen hem geldt. Hij mag er zeker van zijn, hij mag het weten. En wat een geweldige troost. En vanuit die troost mag hij zijn broeder Timotheus bemoedigen. Maar nu gaat hij ook al die christenen, al degenen die de verscheiding van de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen, bemoedigen vanuit ditzelfde woord. Al wat is het woord van de Heer toch rijk, nietwaar? En nu moeten wij goed verstaan wat dat betekent. Die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, als hij hier over de verschijning van de Heer Jezus Christus spreekt, dan bedoelt hij heel nadrukkelijk de wederkomst van de Zoon des Mensen. De verschijning van Jezus Christus op de wolken van de hemel. Hij spreekt daar ook al over in het begin van hoofdstuk 4 in het eerste vers. Als hij er zegt, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus. Die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Wel op dit woord verschijning ziet dit woord verschijning terug. En waarom? Wel hierom. Dan zal die grote prijsuitreiking plaatsvinden, dan zullen al die ware strijders, niet alleen Paulus, maar allen die naar die wederkomst van Christus hebben leren uitzien in hun leven, die eerkroon ontvangen uit die doorboorde handen van de rechtvaardige rechter. Ja, dat is nu alleen maar weggelegd voor allen die die verschijning lief gehad hebben, die uit mogen zien, die verlangen. Zo prachtig ook verwoord in Openbaring 21, daar zie je dat verlangen. En de geest en de bruid, dat is dus die strijdende kerk, zeggen kom. En die roepen dan, kom naar de Heer. Maar daar wordt nog wat bijgedacht. En die het hoort, zeggen kom. Kom gemeente, die het hoort, zeggen kom. En die dorst heeft, die kom. En die wil, die nemen van het water des levens, om niet al, wat is het toch een rijke zaak om kind van God te zijn, om die verschijning van Jezus Christus lief te hebben, om nu uit te zien naar Hem, dat het ware mag zijn in mijn leven, uw komst alleen is, die mijn heil volmaken zal. Dat uitzicht had Paulus. Wat een genade. Kijk, dan mag sterven erven zijn. Dan is sterven winst. Leven is mij Christus. En sterven is mij gewin. Kijk, dan is de Heer Jezus Christus voor ons geen vreemde meer. Dan was hij hier, voor mij, het allerhoogst en eeuwig goed. Dan was hij mij tot een leidsman. En dan leerde hij mij hoe ik wandelen moest. Zo leerde Paulus het. Zo leerde Timotheus het. En zo mag het ook nu nog geleerd worden. Paulus is niet meer gemeend, hij is al even in de zaligheid. 64 na Christus kwam de beul tot Paulus met het scherp gewette zwaar. En sloeg hem in één klap zijn hoofd af. En dat was nou de volkomen verlossing voor Paulus. Dat was nou met recht een genadeklap. In één klap thuis. Zou er voor die man geweest zijn. Om nou hem te zien in volmaaktheid. De drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Christus, te ontmoeten. Komt in, gij gezegende des Vaders. Paulus is er niet meer, maar die God van Paulus is er wel. De Heer Jezus Christus is er nog en die geeft nog steeds aan de ziel het leven. Die gaat nog steeds rond om mensen in dat keurkorps van Jezus in te leiden. Opdat ze zouden strijden. De goede strijd des geloofs. Met de kroon der rechtvaardigheid. Als een eeuwige vergelding. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Zal dat ook ons mogen gelden, gemeente van Dordrecht. Jongeren, dan zal het niet anders zijn. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Laat ons daarvan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers, Psalm 89 vers 8.
Laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat we zo in alle rust en orde samen mochten zijn in uw huis. En welk een heerlijke evangelie hebt u ons doen horen. Hoe gij, o Heere Jezus Christus, als overwinnaar in de strijd uw volk te zegen zult geven. Wat ligt eeuwig vast. Die kroon der rechtvaardigheid zal worden uitgereikt aan al degenen die de verschijning van de Heere Jezus Christus leren lief krijgen. En was dat een wonder, Heer, als dat in ons leven plaats mag vinden. Wonder ook als het leven der genade alsmaar verdiept mag worden. Wonder ook als we met een Paulus daarvan mogen getuigen van die hoop, van dat uitzien, van dat verwachten, van dat verlangen. Heere, geef dat dat woord ook vanmorgen weerklank heeft gevonden of alsnog zal vinden in onze harten. Geef dat uw kinderen erdoor vertroost werden. Geef ook dat al degenen die aan dat leven der genade nog vreemd zijn, dat jaloersheid verwekt werden om dat leven u te kennen dat uit u is. Heere, gij wil dat geven. Daardoor is toch het woord der prediking ook vanmorgen uitgegaan. Laat daar toch geen twijfel over bestaan. Vergeef al het zondige dat erin was, het gebrekkige, tekortkomingen in het spreken en in het luisteren. En breng uw gemeente vanavond weer de getrouwheid samen. Wil ook dan uw dienaar die het woord heeft te prediken, alles schenken wat nodig is. Hoor en verhoor ons gebed en aanvaard onze dankzegging. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 89, het 7e vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Thank you.
Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.